Thank you. Goedenavond gemeente. Van harte welkom in deze avonddienst hier in de Pauluskerk. Onze voorganger vanavond is professor Heugen uit Kampen. De muzikale begeleiding is in handen van Kees van der Ent en mijn naam is Rick Boele. Er zijn in deze dienst twee collecten. De eerste collecte is voor hulp aan individuele gemeenteleden en de collecte daarna bij de uitgang is voor pastoraat en eredienst. We zingen nu ter voorbereiding op de dienst ons verlangen uit naar de ontmoeting met God met Psalm 84 vers 1, 2 en 3 uit de Nieuwe Berijming. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we samen zingen lied 978, de verzen 1 en 4. Laten we samen bidden. Heer in de hemel, we danken u en prijzen uw naam dat we op de avond van deze dag bij elkaar mogen zijn in de kerk. Rondom uw woord vergaderd als uw gemeente, dat u ons aan elkaar geeft om uw woord te ontvangen, om elkaar te ontmoeten, om u te ontmoeten. Ja, daar zijn we om verlegen, dat hebben we nodig. Dat u zelf zich meldt, dat u het woord neemt. Dat hebben wij niet in de hand, dat kunnen wij niet maken. Daar zijn we helemaal van u afhankelijk. Dat beleiden we met het gebed dat u in ons midden aanwezig wilt zijn, zoals u toch belooft. Waar mensen in uw naam bijeen zijn, daar bent u, dat zegt u, dat belooft u. En we bidden, maakt u die belofte heerlijk waar. We bidden dat u ons allemaal wilt zegenen, dat u niemand van ons overslaat, maar dat u ons aanspreekt, dat u uw woord voor ons openlegt, zodat ook onze harten erbij opengaan. En dat u ons bereikt, hier in de kerk, maar ook als we meekijken en luisteren op dit moment of misschien op een ander moment, wilt u ons dan ook een zegen geven. En geef dat deze dienst voluit een eredienst is, tot lof van u de levende God. Want u bent het waard om alle lof te ontvangen. En geef dat we iets mogen zien, iets mogen proeven van uw goedheid, van uw schoonheid, van uw genade. U kent ons wel, u weet wat ons beweegt, wat er in ons leven speelt, waar we voor gaan en waar we bang voor zijn. En zoals we zijn, komen we bij u. Met het gebed dat u het wilt laten merken dat u van ons weet. En dat u ons zo een nieuw leven geeft. hoort u ons zo in de vergeving van al onze zonden en enkel om Christus wil. Amen. Onze schriftlezing is uit Psalm 27. We lezen die psalm in zijn geheel. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wie zou ik angst hebben? Toen kwaaddoeners op mij afkwamen om mij levend te verslinden, mijn tegenstanders en mijn vijanden, struikelden ze zelf en vielen. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen, al brak er een oorlog tegen mij uit. Toch vertrouw ik hierop. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Nu heft mijn hoofd zich omhoog boven mijn vijanden die mij omringen. Ik zal in zijn tent offers brengen. Onder geschal van trompetten, ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tegen u, wat u zelf zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Laat mij niet in de steek en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Want mijn vader en moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. Leid mij op een geëffend pad, omwille van mijn belagers. Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan en mensen die briesen van geweld. Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de Heere zou zien in het land van de levenden. Ik was vergaan. Wacht op de Heere. Wees sterk en hij zal uw hart sterk maken. Ja, wacht op de Heere. Laten we nu samen zingen. Psalm 65. Een psalm die ook gaat over het wachten op de Heere en het zoeken van hem in zijn tempel. Psalm 65, de versen 1 en 2. tekst voor de preek is Psalm 27, het vierde vers. Eén ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken, dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Straks na de preek zingen we gezang 903, de versen 1, 3 en 6. Gemeente, wat verlang je? Als het u vergaat, net als mij, het is best wel lastig als je een verlanglijstje moet opstellen voor de een of andere gelegenheid, voor je verjaardag of zo. Ik denk dat voor velen van ons geldt dat we zo ongeduldig zijn dat als we iets willen hebben en echt vinden dat we het moeten hebben, dat we het te lang hebben besteld. Maar als je nou een beetje dieper gaat dan het niveau van verlanglijstjes, wat verlang je? Met heel je hart. En als je nou maar één ding zou mogen noemen, ja, dan kom je op algemeenheden van liefde en verbondenheid en zo. Of je maakt het voor jezelf heel erg ingewikkeld, omdat je denkt, ja, verlangen, er zitten altijd zoveel verborgen verlangens nog weer onder. Wie kent zijn eigen hart? Wat verlang je nou eigenlijk echt? Ingewikkeld hoor. Nou ja, voor de dichter van deze psalm lijkt het niet zo ingewikkeld te zijn. Hij weet wel wat hij verlangt. En het is maar één ding. Eén ding verlang ik van de Heere God. En dat zal ik zoeken. En wat verlangt hij dan? Dat ik wonen mag in het huis van de Heere. Hoezo dit verlangen? Kunnen wij daar ook bij komen? Moeten we daar ook bij komen misschien? En lukt dat dan ook? Waar gaat dit over? Het thema van de preek is het ene verlangen van deze dichter uit Psalm 27. Ja, als je deze psalm begint te lezen, dan is het wel mooi, maar het is ook wel heel erg hoog gegrepen. Het gaat wel zo ver dat je denkt, ja, kom ik daar wel in mee? Kijk, het begint prachtig, hè? De Heer is mijn licht en mijn heil, ja, dat is mooi, ik hoop dat u dat meezegt. Licht, hè, dat gaat over inzicht, maar dat gaat ook over helderheid. En mijn heil, je bent door hem gered, prachtig. Maar dan, voor wie zou ik vrezen? Ja, dat is best wel een heleboel. En er zijn best wel een heleboel mensen voor wie je bang kunt zijn. Misschien in ons deel van de wereld niet eens zo. Maar toch, er valt een hoop te vrezen in het leven. En dan zegt de dichter nog een keer, de Heer is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben? Met andere woorden, het zijn retorische vragen, hij is nergens bang voor. En nou kun je soms van die mensen tegenkomen die nergens bang voor zijn. Maar vaak zijn dat ook de mensen die nog niet zo gek veel hebben meegemaakt in het leven. En deze dichter wel. Die heeft nogal wat ervaring. Toen kwaaddoeners op mij afkwamen, vers 2, om mij levend te verslinden. Nou, dat hebt u niet meegemaakt en ik ook niet. Dat ze achter je aankomen om je levend te verslinden. En dan niet bang, hè? Dat je dan zegt, voor wie zou ik bang zijn? Al belegerde mij een leger, al brak er een oorlog tegen me uit. Ja, als je de beelden ziet uit Oekraïne, andere oorlogsgebieden in de wereld, als je de verhalen daarover leest, dan slaat er schrik je om het hart. Wat dat betekent voor mensen. Ja, voor jezelf, maar voor je kinderen en voor je geliefden. Als je zonen van 16, 17 de oorlog in worden gestuurd. dan gaat dit toch wel heel erg ver. Al belegerde mij een leger, mijn hart zou niet vrezen. Ja, dat kan die dichter wel zeggen, wel zingen. En misschien meent hij het ook nog wel allemaal, maar daar komen we toch niet in mee. Dat is toch niet te doen? Het is een beetje als in dat Lutherlied, hè? Delf vrouw en kinderen het graf, neem goed en bloed ons af. Ja, kun je dat wel zingen? Gaat dat niet veel te ver? Ja, mooi hoor, dat die dichter zo'n vertrouwen heeft en er zo doorheen is gekomen, maar ja, voor ons op een zondagavond in Gouda gaat dit toch wel heel erg ver. En toch, het is niet zo dat die dichter zichzelf overschreeuwt of zo. Of dat het alleen maar triomfantelijk is. Nee, die dichter weet zich ook afhankelijk. En hij wordt ook wel klein. Maar dat is dan een stukje verderop in de psalm. Daar bidt hij, vers 9, laat mij niet in de steek, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Daar kunnen we denk ik wat makkelijker bij komen. Dat gebed dat de Heere God je niet in de steek laat. Dat je het zelf uit moet zoeken, maar dat hij erbij is. Ja, dat draagt die dichter. En zo komt hij uiteindelijk tot dat geweldig grote vertrouwen dat hij niet bang is, al komt er een leger op hem af. Maar als wij, en ja, ik vul dat nou zo'n beetje voor u in, misschien hebt u wel net zo'n groot vertrouwen als die dichter. Maar als wij het, nou, het ook moeilijk vinden om in het begin zo mee te komen, als dan kwam er een leger op me af, dan was ik nog niet bang. Kunnen we daar wel bij komen? Kunnen we dat benaderen? Is er een weg daar naartoe? Ook voor ons? Zo'n vastheid, zo'n zekerheid? Nou, ik denk dat onze tekst die weg wijst. En dat het begint bij de richting van het verlangen. Dat je verlangen niet gericht is op allerlei dingen in je leven. En ook allerlei goede dingen, ik zeg er helemaal geen kwaad woord van. Maar gericht is op het wonen in het huis van de Heere. Ja, wat is dat nou? Misschien hebt u als kind, of misschien zijn er wel onder ons die dat zo denken, gedacht, ja, de hemel, het eeuwige leven, dat is een soort eindeloze kerkdienst. Altijd maar in de kerk zijn, als het ware. Nou kom ik zelf graag in de kerk en ik hoop u ook. Maar eindeloos is toch wel heel erg lang. Als dat het enige is dat je doet, zou dat dan toch niet te veel van het goede zijn? Waar gaat het die dichter nou om als die wil wonen in het huis van de Heer? Want dat is natuurlijk de tempel, hè, onder het Oude Testament. Daar verlangt hij naar om in de tempel bij de Heere God te zijn. Waar gaat het hem dan om? Als we dat afpellen, zijn dat volgens mij drie dingen. Het gaat allereerst om veiligheid. Vers 5. Hij doet mij schuilen in zijn hut, in dagen van onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hut en tent zijn ook allebei woorden voor diezelfde tempel. Huis, hut, tent, dat is allemaal hetzelfde. En ik denk dat we hier iets beginnen te begrijpen van waarom die dichter niet bang is. Want als je schuilt bij de Heere God, als Hij je schild is, als Hij je veiligheid is, ja, wat zal dan een nietig mens je doen? Als de Heere God voor je in het strijdperk treedt. Als je hoog wordt verheven, zo zegt die dichter dat, op een rots, dan kan er niemand bij je komen. Dan ben je werkelijk veilig. Dat is het eerste. In het huis van God ben je veilig. Tweede waar het om gaat, is dat je dicht bij de Heere God bent. Vers 9, verberg uw aangezicht niet voor mij, begeef mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Dat God zijn aangezicht niet voor je verbergt, maar dat Hij je bij zich verbergt. Het is goed dicht bij God te zijn. In die vertrouwdheid, die nabijheid, die liefde. En dat is het tweede. Veiligheid, nabijheid en het derde, richting. Ja, vanaf vers 11 komt dat. Zit iets eerder in de psalm ook nog wel, maar vanaf vers 11. Heere, leer mij uw weg, leid mij op een geëffend pad. Ja, ze hadden toen niet van die mooie geasfalteerde wegen zoals wij tegenwoordig hebben. En je hebt er nog bergen ook, dus een geëffend pad, daar kun je makkelijk lopen, daar gaat het goed. Leer mij uw weg. Dat je de weg gewezen krijgt en dat je die dan ook gaat. Omwille van mijn belagers. Dus de mensen komen op je af, maar veiligheid, bij de Heere God ben je veilig. Als hij erbij is en je de weg wijst die je dan ook mag gaan, dan weet je welke kant het op moet met je leven. Dat is waar die dichter naar verlangt als hij wil wonen in het huis van de Heere. Nou ja, daar kun je wel naar verlangen, maar ga je dat ook krijgen? En je kunt wel alles willen, maar wonen in het huis van de Heere, wonen in de tempel, dat mag niet zomaar iedereen, hè? Kijk, de priesters die doen daar hun dienst. Maar er wonen, dat is toch echt niet de bedoeling. En er staat eerder in de psalmen niet, in psalm 15, wie mag wonen in uw heilige tent? Degene die rein is van hand en hart. Dus in je doen en in je beslissingen, dat is je hart, dat je daar volstrekt rein bent. Ja, dat kan dus geen mens. Er is toch niemand zo zuiver dat hij zonder problemen bij God zou kunnen wonen. Zeker. Maar in dat huis van God vindt ook de dienst van de verzoening plaats. Als het werkelijk zo zou zijn dat je compleet zuiver en puur zou moeten zijn voordat je bij God zou mogen komen, ja, dan kwam inderdaad geen mens daar binnen, die priesters ook niet trouwens. Maar het is allemaal vanwege de verzoening, vanwege die offers die daar worden gebracht. Het is goed tussen God en die mens die daar komt en tussen God en zijn volk. En daarom is het zo'n heerlijke plek. Een plek van harmonie. Een plek waar je kunt proeven hoe het ook kan zijn tussen God en onder de mensen. Dat er nou eens geen oorlog is, maar vrede. En geen onrecht, maar recht. En dat je als mens tot je bestemming komt, dat je richting krijgt. Kijk, nou beginnen we het, denk ik, een beetje te proeven waar het die dichter om gaat. En komen we er hopelijk ook in mee. Niet die eindeloze kerkdienst, eindeloos zingen, maar dat je die complete harmonie, dat het goed is. Dat het daarom gaat. Ja, die dichter, hij legt het nog wat verder uit. Dat ik wonen mag in het huis van de Heere al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. De lieflijkheid. Ja, dat is een woord. Engelse vertalingen vertalen het vaak met the beauty of the Lord. De schoonheid van God. Daar gaat het om. Dat het mooi is om bij God te zijn. En daar heb je niet altijd woorden voor natuurlijk, van hoe mooi Gods dienst is en hoe, ja, het gaat nog verder, hoe mooi God zelf is. Wij Westerlingen en met name wij protestanten zijn hier niet zo goed in. Het ware, het schone en het goede, dat zit aan elkaar vast, hè. En voor de waarheid komen we wel op. Daar gaat het ook vaak over, ook in de preek. Wat is waar en wat is onwaar en waar moet je bij wegblijven? En ook het goede, daar gaat het ook best vaak over. Wat is goed om te doen en wat is slecht? Maar het gaat hier ook over wat is er nou mooi? En wat is er lelijk? Dat is het woord dat je in het Hooglied vindt. Als hij beschrijft hoe mooi zij wel is. Hoe schoon en lieflijk ben je. David zingt dit. na het overlijden van Jonathan, over Jonathan, je was mij zeer lief. Het staat er over het land Israël, Kanaan, in Genesis 49. De schoonheid, de kostelijkheid, de lieflijkheid van het land. God dienen is ook gewoon mooi. En er is niks zo mooi als bij God zijn. Dat kun je niet altijd in woorden vangen natuurlijk. Dat zit hem in een lied. Dat zit hem in de verstilling. Dat zit, ja, vind er maar eens de woorden voor. Misschien moeten we dat ook gewoon niet doen. Bij de voorbereiding van deze preek moest ik denken aan wat ik meemaakte bij het Christelijk Filmfestival een tijdje geleden in Ede. Was ik uitgenodigd om te reageren op een film. Samen met iemand die bij het Leger des Heils werkt als ervaringsdeskundige. Lange tijd verslaafd geweest. Werkt daar nu prachtig werk. En wij mochten allebei reageren op die film. En het ging eigenlijk over een soort bekering en zo. En over iemand die uiteindelijk priester wilde worden. Nou ja. Ik had van tevoren die film al een keer bekeken natuurlijk, notities gemaakt, stilgezet, analyseren, nadenken, recensies lezen. Nou ja, dat soort werk. U kunt het zich voorstellen. Maar eerst kreeg de ander het woord om te reageren op de film. Wat pik je er nou uit op? En hij zei, de goedheid van God. De goedheid van God. De goedheid van God. Dat was een tekst. En toen kwam ik met mijn analyses. Dat had natuurlijk totaal geen zin meer. Want hij had het aangeraakt. Wat je niet altijd kunt zeggen. Maar wat je wel voelt. En dat is wat deze dichter aanduidt. Het is niet alleen goed om bij God te zijn. En het is niet alleen de waarheid waar het ons om gaat. Maar het is ook het mooiste wat er bestaat. Om bij God te zijn. En daarom wil hij het. En hopelijk willen wij het daarom ook. Dat is natuurlijk de bedoeling dat die dichter ons aansteekt vanavond, dat we daarin meekomen. En dat we zien hoe mooi het is om bij God te zijn. Waar de waarheid en de goedheid geweld worden aangedaan, daar wordt de wereld ook lelijk. En dit is dus een schoonheid. Misschien moeten we het daar gewoon meer ook over hebben met elkaar in de kerk. In een wereld die barst van de schoonheidsidealen, waar mensen naar streven, eindeloos naar de sportschool of wat we allemaal doen. Maar deze schoonheid, ja, die gaat dieper. Die vergaat niet. Wat is het mooi om bij God te zijn? Dat is een kwestie van liefde. Die vertaling van liefelijkheid, dat kan natuurlijk ook, hè. Wat is de Heere God lieflijk? Al wat aan hem is, is gans begeerlijk, zegt de Statenvertaling. Ja, dat is toch ook zo. En dan zin je van de schoonheid en van de goedheid van God. Daar raak je niet op uitgekeken. Kijk, er zijn beelden waarvan je zegt, ja, dat is wel mooi. Maar je raakt er ook weer op uitgekeken. En er is een schoonheid. Daar kun je naar blijven kijken. Er is muziek. Ja, dat is wel eens aardig om te horen. Maar er is ook muziek. Daar kun je naar blijven luisteren. En dat blijft mooi. Wat is dat? Ja, dat komt van God. En als dat nou zo is bij de gaven die God geeft, hoeveel te meer geldt dat dan van God zelf? En die dichter zegt, als ik nou één ding mag in dit leven, dan wil ik de schoonheid van God aanschouwen. Verlangen wij dat ook? Het kan maar zo dat ons verlangen sterft, hè? Dat we geen zin hebben. Geen zin in het komende seizoen dat het dan weer aankomt. Geen zin in ons werk, maar eigenlijk ook geen zin in de kerk. Zeg je natuurlijk niet. Ik bedoel, je zit hier op zondagavond. Maar toch, ja, wat verlang je nou? En misschien wel niet zo gek veel. Zou dat het zijn waarom mensen soms zulke korte lontjes hebben? Zo heftig kunnen reageren? Omdat ze eigenlijk niet meer weten wat ze verlangen. Dat we het zo goed hebben met elkaar, zo welvarend zijn geworden, dat we niks meer te verlangen hebben. En daar word je toch chagrijnig van. Ook in de kerk. Je verlangen kan doven, maar het kan ook seculariseren. Ik bedoel dit. Niemand van ons heeft de gebruiksaanwijzing van het leven meegekregen. Dus ja, waar gaat het om in het leven? Ja, dan kijk je toch vaak naar andere mensen. Hoe doen die dat? Waar gaan die voor? Die zal het wel weten. En dan ga je nadoen wat een ander ook doet. Ja, het zal er wel om gaan dat je carrière maakt dan. Dat je een hoop geld verdient. Of juist dat je gewoon lekker je ding doet. Lekker rustig leeft. En zo worden we aangestoken met allerlei verlangens. Reclame. Ergens is het meesterlijk natuurlijk. Je wist niet dat het bestond. Dat product. En je ziet het. En je kunt er niet meer zonder. Je moet het direct hebben. Dat is wat reclame kan doen. En zo worden wij voortdurend aangespoord om te verlangen. En dan vooral consumentistisch verlangen. Hè? Dus dingen die je kunt kopen, die je kunt verbruiken, waar je geld aan spendeert. Want ja, dat is ons collectieve verlangen natuurlijk, dat de economie goed draait. Wat moeten we anders? Ik zeg niet dat het allemaal mis is of zo, hè, maar als dat nou het enige is, dit verlangen, dat gaat toch zo ontzettend veel dieper. Maar ja, nou zullen er onder ons zijn, misschien wel best veel, die dat dan een beetje gaan problematiseren. Die zeggen, ja, ik zou eigenlijk wel willen dat ik dat verlangen ook had. Dus dat is eigenlijk een verlangen naar verlangen. En dan heb je ook nog andere mensen die zitten daarnaar te kijken en die denken, en zoals die ander dat nou wil, zo wil ik dat eigenlijk ook. En dan heb je verlangen naar verlangen naar verlangen. En dat maakt het steeds ingewikkelder. In plaats van zo in onszelf te graven, kunnen we beter kijken naar de schoonheid van God. En ons daardoor laten aansteken. Want dat is wat schoonheid met je doet. Dat je adem stokt. En dat je gegrepen bent. Weet je, zoals je in het evangelie leest over die koopman met die parels, weet u wel? Die koopt en die verkoopt parels, dat is gewoon handel, weet je wel? Dat moet dan worden verdiend. Ja, de ene keer gaat dat beter dan de andere keer, maar dat is gewoon, ja, dat is een product. En dan ziet hij die ene parel. En dan is die verkocht. Dan moet hij alles wegdoen om die ene parel te hebben. Niet om te verhandelen, om te hebben. Gebeurt dat nou bij ons? En misschien is dat wel iets waarvan je zegt, ja, toen ik belijdenis deed, toen was dat zo. Toen stond ik zo in vuur en vlam. Toen had ik die parel van grote waarde gevonden. Toen had ik de schoonheid van God gezien. En waar is dat nu dan? Nou, dan moet dat worden afgestoft. Misschien zijn er allerlei verlangens overheen gekomen. Is je verlangen dof geworden? Nou, dan is het vanavond de bedoeling dat het verlangen weer ontvlamt. Ja, hoe dan? Door naar de Heer Jezus Christus te kijken. De schoonste onder de mensenkinderen. Ja, is dat zo? Was de Heer Jezus wel zo mooi? Er staat toch in Jesaja, hij had geen gedaante of heerlijkheid. En Mensen verborgen hun gezicht voor hem. Ze keken niet graag naar hem. Dat was toch niet vanwege schoonheid? Ja, maar dat is nou net het punt. Dat is nou net het geheim van deze schoonheid. En dat is zo ontzettend anders dan al die schoonheidsidealen die voorbij komen. De schoonheid van de Heer Jezus Christus zie je wanneer hij op zijn allerlelijkst wordt gemaakt. Wanneer hem de kleren van het lijf zijn gerukt. En hij wordt opgehangen als een misdadiger. En je weet, het is de liefde die hem drijft. Zo lief had God de wereld. Zo lief heeft hij ook mij. Dat is de schoonheid van de Heer Jezus Christus. In zijn lijden. De schoonheid van zijn liefde. Misschien kent u de Japanse kunst kintsugi. En zo niet, dan ga ik het u nu toch vertellen. Dat is als je nou een vaas hebt bijvoorbeeld. Hè? En je stoot hem om en hij ligt aan weet ik hoeveel stukjes. Dan ga je hem lijmen. En in Japanse kunst, dat is dat je niet lijm maakt zodat je probeert die scheuren te verbergen, maar je mengt het met goudstof. Zodat als je die breuk hebt gelijmd, dat die breuk extra zichtbaar wordt. En het idee is, die vaas is daarna nog mooier dan hij tevoren al was. Geweldige gedachte, vindt u niet? Dat juist de gebrokenheid extra schoonheid oplevert. Is dat het ook niet bij de Heer Jezus Christus? Onze belijdenis zegt het, wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. Juist de wonden van de Heer Jezus Christus zijn zo mooi. Wat is er mooi aan een litteken? Zijn littekens zijn de mooiste die er zijn. Na zijn opstanding staat het er een paar keer. Hè? Hij toonde hun zijn handen. Je denkt, ja, het gezicht, dan kun je iemand identificeren. Maar in die handen zie je die wonden. Zo lief had hij mij. Zou dat trouwens ook voor ons kunnen gelden? Dat juist de gebrokenheid ons mooier maakt. Dus niet alleen de schoonheid van het haast perfecte jonge lichaam met alle maten volgens de normen van vandaag. Maar de schoonheid van iemand die volhoudt. Ook wanneer het lichaam afgebroken wordt. De schoonheid in de gebrokenheid. Moet je leren zien, dat is niet zomaar evident. Dat ziet niet iedereen, maar als je het ziet, dan zie je dat het ook wel een heel stukje dieper gaat en meer inhoud heeft. Om de lieflijkheid van de Here te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ja, dat onderzoeken, dat betekent dat je erin bezig blijft. Dat je erin blijft dolen. Dat je er nooit mee verzadigd raakt. Nooit op uitgekeken raakt. Omdat je het gezicht van God ziet. Ja, de oprechten zullen zijn aangezicht zien. Staat ook in de psalmen. We zullen hem zien zoals hij is. Staat in het Nieuwe Testament. Moet je dat eens indenken? Jezus Christus zelf ontmoeten. Dat is het, hè? Wonen in het huis van de Here. Nieuw Testament is gezien. Dat is het. We zullen hem zien zoals hij is. Als je iets hebt gezien van de schoonheid van de Heer Jezus Christus, van zijn liefelijkheid, dan zeg je dat. Daar gaat het om. Dat is mijn verlangen. Als de Heere God me dat geeft, dan heb ik genoeg. Want dan zeg je toch met Paulus, en dan begin je in het begin van die psalm misschien ook beter te begrijpen. Hopelijk. Als God nou voor ons is, als God bij ons is, wie zal er dan nog tegen ons zijn? Wat zal ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, gevaar, zwaard. Paulus noemt er allemaal dingen op waar ik nooit mee te maken heb gehad, maar hij wel. En hij kan het weten, hij zegt, niets zal ons scheiden van de liefde van God in Jezus Christus onze Heer. Eén verlangen. Laat dit verlangen ons drijven. En al die andere verlangens, ach ja, die worden daarmee gerelativeerd. Hoe legitiem ze ook mogen zijn. Dit ene verlangen. En als je nou zegt, en ik blijf er toch mee zitten, dat ik er als het ware naar zit te kijken. En denk, ja, ik wou dat ik ook zo gefocust kon verlangen, weet u wel. Want dat gaat bij mij zo alle kanten op. Dan heb je nog het gebed uit Psalm 86. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Niet dat het alle kanten op gaat. Maar één richting, op één doel, één verlangen. En waar die dichter naar verlangde, dat wordt de werkelijkheid. En die dichter verlangt het, hij zegt niet dat hij het krijgt. Hij gaat het zoeken, zegt hij. Maar of het ook werkelijkheid wordt, wie zal het zeggen? Maar nieuwtestamentisch gezien, mogen we het die dichter zeggen, nou die hoeft het niet meer te horen, maar wij wel. Dit verlangen wordt vervuld. Wonen in het huis van de Heere, om zijn schoonheid te aanschouwen en daarin te dolen. In zijn liefde, waar je nooit op uitgekeken, nooit over uitgezongen, nooit over uitverwonderd raakt. Dat is het verlangen waar het in dit leven om draait. Amen. Laten we samen danken en bidden. Heere, wat bent u goed. Wat bent u schoon en wat is uw dienst mooi en heerlijk. Daar gaat ons hart, daar gaat ons leven, ons verlangen bij open. En dat raakt zoveel verder dan al wat aan ons verlangen appelleert vanuit de wereld waarin we leven. En we bidden, Heere God, in deze wereld vol begeerte, vol verlangen, vol ideeën over schoonheid. Dat we steeds het oog gericht houden op de Heere Jezus Christus. De schoonste van de mensenkinderen. Die in zijn wonden ons uw liefde toont. En geef dat we zo mogen leven. Verlangend. Niet tevreden met het bestaande. Niet tevreden met wat ons hart niet kan vervullen. Maar onderweg naar uw huis. Wat dan toch om Christus wil. Ook ons huis is. We bidden, Heere, laat uw rijk spoedig komen. Uw wil worden gedaan. Schenkt u vrede in onze tijd. We bidden, Heere, voor zoveel mensen die wel weten wat het is als er legers optrekken. Als er oorlog is. Die weten wat de vijand is. En die allerlei redenen hebben om bang te zijn. Heere, wilt u vrede geven, maar ook moed aan diegenen die bijvoorbeeld in Oekraïne nu al zo lang met de oorlog te maken hebben. Heere, wees u ons nabij in onze levens. Geef wat we nodig hebben voor de komende week. Kracht en moed en wijsheid en inzicht en al wat nodig is in ons persoonlijk leven en in het werk dat we doen en waar we ook gaan en ook in de kerk. En we bidden, geef dat we delen mogen van dat verlangen, van die schoonheid van u. Soms hebben we daar helemaal geen woorden voor, maar dat hoeft toch ook niet altijd. We danken voor wat u geeft en we bidden, wees u met degene voor wie het leven zwaar is. Geeft u moed om vol te houden, verlangen naar uw rijk en mensen om ons heen die ons ondersteunen en die er voor ons zijn. We bidden, vergeef ons onze schuld, ook die schuld dat we vaak voorbij zien aan de schoonheid van u en van uw dienst, dat ons verlangen maar zo verbleekt, verwaait. En maakt u ons nieuw door uw geest. We prijzen u om wie u bent en we danken u voor wat u geeft. En we bidden, hoort u ons, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Dan zingen we Psalm 66, de versen 5 en 7. Daarna willen we het geloof belijden en dan als onze slotzang zingen, gezang 723, vers 1 en 2. Laten we nu samen met de kerk van overal en altijd het christelijk geloof belijden. Zullen we daarbij gaan staan? Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.